Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Jeroen de Vries.
Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart vanuit de studio van het Allard Pierson. We kijken weer uit over het Damrak vanuit de studio. En vandaag hebben we twee gasten die ons wat gaan vertellen over twee nieuwe tentoonstellingen. Aangeschoven is Reinder Storm, conservator cartografie, geografie en reizen bij het Allard Pierson. Hij kan ons alles vertellen over de tentoonstelling Open Kaart van Atlas tot Streetmap. Die op 2 maart geopend is in het museum waar we nu zitten. Aangeschoven zijn ook 5 studenten die Reinder meegenomen heeft. En die zullen deze podcast moeten aanhoren op dit moment. Daarna praat ik met Daria Touminas. Zeg ik het goed?
Ja.
Zij is gastconservator bij FOM, het fotomuseum op de Keizersgracht 609. Ze komt ons vertellen over de tentoonstelling van de Zuid-Afrikaanse kunstenares Lebohang Kanye. Ze is de winnares van de 16e editie van het FOM Paul Huff Award. De expositie heet Haufi Niana, I've Come to Take You Home. En is geopend op 17 februari. Dit gedeelte, het tweede gedeelte, vindt plaats in het Engels, in de Engelse taal. Maar eerst even de expositie op kaart. Reinder, een jaar geleden zat jij hier ook aan tafel bij de podcast Wie Wat Bewaart. Toen hadden we het over de geozone. Daar heb je alles over verteld en het belang van, van Amsterdam voor de kaartdrukkerij. Toen kondigde je al aan dat deze tentoonstelling, Open Kaart, zou worden gehouden. Hoe wist je dat?
Nou, Jeroen, ik kan je vertellen, voordat een tentoonstelling open gaat, daar gaan heel veel voorbereidingen aan vooraf. Dat moet je uiteraard praktisch voorstellen van welke kaarten hangen we aan de muur en waar hangen we die dan precies en hoe ten opzichte van elkaar. Maar nog daar weer aan vooraf gaat gedachtenvorming over conceptontwikkeling, keuze voor een invalshoek. Partners erbij betrekken die je meehelpen bij het doen uitkristalliseren van zo'n concept. En dat begint dus allemaal heel ruim van tevoren.
Maar wat is de aanleiding van deze tentoonstelling?
Heel goed dat je dat vraagt. De aanleiding is het 150-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. We spreken in de wandeling kortweg van het KNAG. KNAG is opgericht formeel op 3 juni 1873. Maar de vergadering waarin is besloten tot die oprichting, die vond plaats op 2 maart 1873. En dat was eigenlijk de reden om de opening van de tentoonstelling met deze aanleiding te laten samenvallen met die 2e maart. Dus dat is de aanleiding. En je vraagt nu naar de voorbereiding of hoe wist je dat zo van tevoren? Kijk, ik werk hier nu sinds de zomer van 2014. Wat ik op dat moment toen ik kwam solliciteren eigenlijk nog niet goed wist, is dat aardrijkskundig genootschap al in 1879, dus 6 jaar na de oprichting, een collectie kaarten en atlassen in bruikleen heeft toevertrouwd aan de Universiteit van Amsterdam. En daarom is er altijd een sterke band blijven bestaan tussen dat KNAG en de UvA. Omdat die collectie die bevindt zich hier nog steeds. En die is in de loop van de tientallen jaren enorm uitgebreid, aangevuld, gegroeid, uitgedijd. En dat is eigenlijk een tweede reden waarom die tentoonstelling is georganiseerd. De aanleiding om het nu te doen is dus dat jubileum. Maar de echte reden om het te doen is om die collectie een keer onder de aandacht te brengen.
Ja, mooi. Een collectie van haast 150 jaar, iets minder, zei je net. Maar wat is dat KNAG eigenlijk? Hoe is dat tot stand gekomen?
Nou ja, die mensen die toen bij elkaar kwamen, 2 maart in een bovenzaaltje in de Kalverstraat, nummer 122, lokaal Diligentia. Die kwamen eigenlijk, dat waren aardrijkskunde docenten. En je moet goed begrijpen, het vak aardrijkskunde had een impuls gekregen door de oprichting van de HBS. He, tot dan toe was eigenlijk in de 19e eeuw middelbaar en hoger onderwijs strikt voorbehouden aan de elite. En strikt ook vervolgde op het volgen van de Latijnse school, wat we nu het gymnasium noemen. Geloof me, op de Latijnse school in de 19e eeuw kreeg je wel heel veel meer Grieks en Latijn dan nu kinderen op het gymnasium, maar toch. Die HBS gaf dus toegang tot ook andere, tot die vorm van onderwijs, tot allerlei andere klassen en groepen in Nederland. En dat was een impuls voor dat aardrijkskundevak. Je ziet dat ook in andere fronten. De schoolatlasproductie begint dan eigenlijk ook enorm te bloeien. En die aardrijkskundeleraren die bij elkaar kwamen, die wilden eigenlijk dus dat vak aardrijkskunde meer onder de aandacht brengen van een breed publiek. Bovendien wilden ze eigenlijk iets doen in Nederland wat in het buitenland al eerder was gebeurd. Er was al een Royal Geographical Society in Engeland en in Amerika en een Société Géographique Royale of Nationale in Frankrijk natuurlijk. En in Nederland kwam wat dat betreft eigenlijk een beetje achteraan hobbelen. Maar dit soort mannen die weten dat natuurlijk en die wilden dat in Nederland ook doen. Ik zeg er wel meteen bij, aardrijkskunde alleen was niet het exclusieve doel. Het ging ook heel sterk om meer oriëntatie op, laten we zeggen, de voormalige overzeese gebiedsdelen en de koloniën. En het aspect van exploitatie zat daar al dan niet expliciet heel duidelijk onder. Ik zeg wel eens schertsend, want het was een groep witte mannen die expedities wilden uitrusten naar ver afgelegen gebieden in de wereld. Dat was het ook. Maar ik denk die exploitatie van koloniën speelt er een duidelijke rol bij. Ik praat misschien heel lang achter elkaar, maar ik zeg er wel even bij, dat KNAG bestaat nog steeds. Nu is het een ander soort organisatie. Het is nu een beroepsvereniging van iedereen die op een of andere manier bij aardrijkskunde betrokken is. Veel docenten zijn dat. Maar verder iedereen die in alles is geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met de inrichting van het land. Maar ook die geïnteresseerd is in kaarten.
Nou ja, dat is een mooie aanleiding om dit te doen. Jullie van de universiteit hebben heel veel van die kaarten heb je dus in bezit. Heel veel heb je mij ook verteld. Dus de vraag is, hoe maak je zo'n selectie dan?
Ja, dat is
voor een tentoonstelling.
Ik zal je eerlijk zeggen dat ik daar werkelijk slapeloze nachten van heb gehad. Omdat ik dacht, kijk, een keuze maken op zich is misschien niet zo moeilijk. Maar je hebt toch het gevoel dat je de beste keuze moet maken. En ik zou werkelijk niet durven zeggen dat ik daarin ben geslaagd. Want ja, ik heb verder, er liggen hier 150.000 kaarten en 6.000 atlassen. Daar heb ik uiteindelijk maar een fractie van gezien. Ik heb wel een keuze gemaakt waarvan ik denk, nou, hier kunnen we wel een goed verhaal mee vertellen. En dat verhaal, dat concept, dat is eigenlijk heel erg belangrijk geweest voor het maken van de keuzes die we uiteindelijk gemaakt hebben. En de mensen die dus als vak hebben het maken van tentoonstellingen, die hebben daarbij wel een belangrijke rol gespeeld. Want dat je iets van kaarten weet is fijn en dat helpt ook wel. Maar voordat het een tentoonstelling is, moet je daar ook over praten met mensen die weten hoe je zoiets doet. En die weten dus ongeveer hoeveel dingen je überhaupt moet selecteren. Hoe lang je teksten moeten zijn. Hoe, in wat voor compartimenten je verhaal uiteindelijk uiteen moet vallen. We hebben dus, van meet af aan was het voor ons duidelijk, het wordt niet een tentoonstelling van kaarten over een bepaald land, of kaarten van een bepaalde maker, of kaarten uit een bepaalde periode, of kaarten met een bepaald onderwerp. Nee, het moest eigenlijk, volgend uit dat hele algemene thema van die KNAG-collectie, het moest eigenlijk een tentoonstelling worden met een vrij algemeen karakter. Dan nog moet je, ook al is het thema wat je hebt algemeen, dan nog moet je daar wel een verhaal bij zien te vertellen. En wanneer dat kwartje nou precies gevallen is, dat weet ik niet meer. Maar wat wel een bron van inspiratie was, was een gegeven dat voor heel veel mensen opgaat, namelijk dat je jezelf op enig moment ziet als het middelpunt van het universum. Zeker als je wat ouder wordt, dan neemt dat besef misschien een beetje af. Maar op een bepaalde leeftijd zijn mensen daar gevoelig voor. En dat uitzicht bijvoorbeeld doordat je voor in je aardrijkskundeboek schrijft, of in een ander boek, je naam, en dan je straat, en dan je stad, en dan je provincie, en dan je land, en dan je werelddeel, en dan de aarde, en dan het heelal, en dan het universum. Je zoomt uit. Als je dat al niet een keer in de praktijk hebt gedaan zo, dan herken je dat beeld wel. Ik ben heel blij dat we een mooi citaat hebben gevonden in een beroemd boek van James Joyce, Portrait of the Artist as a Young Man. Die doet precies dat en die schrijft dat op. En dat hebben we als een soort van motto bij de tentoonstelling. Zodat mensen beseffen van, oh, dat is dus het, althans dat hopen we dat ze dat beseffen. Want dat is dus de leidende gedachte. En dat krijgt dan vorm. Doordat je, één voor één hebben de zalen een thema dat hierbij aansluit. En omdat je in Amsterdam bent als je de tentoonstelling betreedt, is de eerste zaal gewijd aan Amsterdam. En de tweede aan Nederland. En de derde aan Europa. En de vierde aan de wereld. Met een excuus aan Govert Schilling. Het heelal en de sterren hebben we overgeslagen. We maken dan een beetje de afslag naar Nederlands-Indië, Suriname, Antillen. Omdat dat ook een heel duidelijke weerspiegeling is van het materiaal in die knachtcollectie.
Ja, dus zo is de tentoonstelling opgebouwd. Als we eventjes door de tentoonstelling lopen. We beginnen dus bij Amsterdam. Wat kunnen we daar verwachten?
Nou, het belangrijkste, denk ik, wat je kunt verwachten, is een kaart van Berkenrode, die hij gemaakt heeft in 1625. En die we heel onlangs hebben verworven. Eigenlijk is pas in februari 2023, dus een maand geleden, is definitief de besluitvorming hieromtrent rondgekomen. En besluitvorming betekent in dit geval de financiering rondgekomen. Ik zeg er wel bij, dat had ook mede als doel het idee van, hè, als we de tentoonstelling kunnen openen met een fantastische aanwinst, dan is dat goed voor de publiciteit. En dat heeft ook zo gewerkt. Dus dat is een stuk dat toen we aan de plannenmakerij begonnen nog helemaal niet in ons verhaal voorkwam. En pas vorige maand hebben we gezegd van, nou, we hadden een groot stuk daar wel gepland, maar dat gooien we eruit. En in plaats daarvan komt Van Berkenrode daar te hangen uit 1625.
Want dat is een bijzondere kaart, heb ik begrepen.
Het is een heel bijzondere kaart. Het grappige is, er zijn op zich voor 1800 of zo heel veel kaarten van Amsterdam gemaakt, maar de meeste zijn van elkaar gekopieerd. Er zijn er maar een paar die echt een paradigma shift hebben betekend in die cartografie. En dit is daar een heel goed voorbeeld van. Ook deze kaart is vervolgens, nadat die is gepubliceerd, heel vaak gekopieerd. Er zijn meerdere staten van. Maar dit is de eerste staat die we kennen. Hij is bijna 2 vierkante meter groot. Hij is heel erg gedetailleerd. Hij is gemonteerd. Hè, want zo'n wandkaart in die tijd wordt gedrukt op meerdere stukken papier. Daar wordt dan een geheel van gemaakt. Dat is op zich heel erg kwetsbaar. Dus dat hij als geheel bewaard is gebleven, is al heel mooi. Hij is ook als enige in de tijd zelf ingekleurd. Ja, en dat geeft een waanzinnige impressie van Amsterdam aan het begin van de 17e eeuw.
Ja, hij is uit 1637, heb ik begrepen.
Daar is wat verwarring over ontstaan. Kijk, de kaart is gemaakt in 1625. Dat staat op de gravure. Wat deze kaart ook als enige ter wereld heeft, is een losse titelstrook die erboven is geplakt. Daarop staat een jaartal, maar aan dat jaartal ontbreekt het laatste cijfer. Dus er staat 1, 6, 3 en dan nog iets. En we weten niet of dat 1630 of 1639 was. Dus wat we nu doen om het zo precies mogelijk te formuleren, we zeggen de kaart is gegraveerd in 1625. Dit exemplaar is vervaardigd in 1634. En dat formuleren we dan op schrift door te zeggen 1, 6, 3 vraagteken. En dat is in de tentoonstellingstekst een beetje dichtgelopen. En dan lijkt het een 7. Okay. Dan krijgen we daar weer vragen over. Dus dat wordt gewijzigd. Dat komt nu te staan 1, 6, 3, vierkante haakje openen. Vraagteken, vierkante haakje sluiten.
Oké, nou.
Maar je weet in ieder geval van wanneer die is nu.
Zeker. Welke periode dan?
Voilà.
Want dat is een bijzondere kaart. Want wat mij opviel is dat er ook driedimensionaal is hier gewoon ook gemaakt. Dat is wel bijzonder. Er zijn gewoon huisjes opgetekend.
Ja, dat was op zich voor die tijd niet ongebruikelijk. Het is wat het wel bijzonder maakt, is dat die 3D-weergave van de bebouwing gecombineerd is met een orthogonale projectie van de stad. En orthogonaal betekent in dit geval recht van boven. Want we kennen andere wandkaarten uit die tijd. Niet zo heel veel, in tegendeel. Maar die zijn dus in een soort van vogelvluchtperspectief. Daar zie je Amsterdam schuin van boven. Hier zie je de stad recht van boven. Maar de bebouwing en scheepjes en zelfs mensen en allerlei andere zaken zijn wel dan in 3D weergegeven. En dat geeft een heel erg levendig effect.
Nou, dat is dan een belangrijk item van de eerste zaal.
Absoluut, absoluut.
Als we naar de tweede zaal gaan, wat kunnen we daaruit meenemen?
Wat we daar zien is Nederland. Dat is de zaal die gewijd is aan Nederland. We laten twee aspecten daar zien. Namelijk dat de grenzen van ons land in de loop van de tijd voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Dat kunnen grote wisselingen zijn of kleine. Hè. En een grote is bijvoorbeeld in de Franse tijd, tussen 1795 en 1815... verandert ons land meerdere malen van vorm, van indeling, van naam. En kaartenmakers uit die tijd die proberen bijna wanhopig om die ontwikkelingen, die besluitvorming in de politiek bij te houden. En daar sta je zo niet bij stil tot je ze allemaal achter elkaar legt. En dan zie je die mensen echt hun best doen. Van, oh, nee, we hebben nu niet 11 provincies meer, maar 8 departementen. En hoe lopen die grenzen dan? Dat is een heel goed voorbeeld van een periode waarin je ziet hoe kaarten een weerspiegeling zijn van een politieke actualiteit.
Ja, ze veranderen dus ook. Ja. Het is erg dynamisch. Ja.
Een kleine wijziging is een kaart van Limburg die daar hangt uit ongeveer 1950... Een schoolwandkaart. En als je heel goed kijkt en je kent de situatie in Limburg, dan zie je dat er een stuk aan Limburg vast zit dat nu in Duitsland ligt. En dat was een soort van claim vanuit de Nederlandse kant, van, als een soort van genoegdoening voor de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, dat men dacht van nou, dit stuk willen we er eigenlijk wel bij hebben. En liefst dan niet met de mensen die er wonen. Hè. Dus een stuk Duitsland zonder Duitsers.
Oké.
En er zijn kort na de oorlog enorme plannen voor geweest. Nog waarbij het echt veel verder ging dan dit. Daar is niets van terechtgekomen. Maar er hangt dus wel een Nederlandse kaart van Limburg, waar Limburg groter is dan het nu is.
Oké, dus ook Nederland wilde zich wel wat gebiedsdelen toe-eigenen.
Absoluut. En ook daarin zie je dus, en dat is een van de rode draden net onder het oppervlak, dat je ziet dat kaarten een politieke of historische actualiteit weerspiegelen. Het is niet zomaar alleen van, oh, daar loopt die grens. Nee, dat heeft een reden. En dat later is veranderd, heeft ook weer een reden.
Nou, bijzonder. Maar wat gebeurt er dan als we naar de volgende zaal gaan?
Dan gaan we naar Europa. En Europa hebben we geframed als zoiets van interactie met je buren. En interactie is een neutraal woord, maar dat kan betekenen samenwerken. Bijvoorbeeld de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Of nog andere vormen van samenwerking. Maar interactie kan ook betekenen strijd en oorlog. En die twee zalen hebben we eigenlijk zo gedefinieerd. En met name in oorlog wordt de aandacht sterk getrokken door een hele wand die volhangt met zogenaamde karikatuurkaarten. Of cartoonkaarten, spotkaarten. Ik denk dat soort dingen nu niet meer gemaakt zouden worden. Die dateren uit eind 19e en begin 20e eeuw. Die hebben betrekking op de Frans-Duitse oorlog in 1870 of de Eerste Wereldoorlog. Maar ik kan me nu eigenlijk niet meer voorstellen dat iemand het in zijn hoofd zou halen om een kaart te maken die als titel heeft humoristische oorlogskaart. We vinden de oorlog eigenlijk allemaal niet echt humoristisch meer. Ik denk dat komt omdat we in de loop van de 20e eeuw steeds duidelijker een beeld hebben gekregen van wat er nou echt op dat slagveld gebeurt.
Ja, maar als ik naar die kaarten kijk, zijn het ook een soort propagandakaarten.
Absoluut.
Afhankelijk van wie het gemaakt heeft.
Absoluut. Dat geldt in zijn algemeenheid voor kaarten. Dat ze een weergave zijn van machthebbers of mensen die invloed willen uitoefenen en die een beeld willen schetsen van zo is het nu volgens mij. En ik denk dat letterlijk tot op de huidige dag doorgaat. Als je nu in Rusland kaarten zou kopen van de indeling van West-Europa, dan geef ik je op een briefje dat daar met bepaalde regio's, Oekraïne natuurlijk, de Krim, al veranderingen zijn doorgevoerd waarvan wij in het Westen of waar dan ook denken van ja, maar dat is nog niet uitgekristalliseerd en dat is een claim die aanvechtbaar is enzovoort. Maar propaganda is altijd een aspect van dat soort kaarten.
Ja, terwijl je denkt, als ik dan even terug, een kaart moet wetenschappelijk zijn, denk ik dan. Het moet exact zijn.
Ja.
Maar dat is het dus niet altijd. Afhankelijk van wie het gemaakt
exact,
heeft.
Exact, precies. Afhankelijk van wie het gemaakt heeft, ja. Ja.
Dan gaan we naar de volgende zaal.
Ja, dan betreden we de zaal waar we dus eigenlijk de hele wereld behandelen. Dat is wel heel ambitieus gezegd natuurlijk. Maar ja, je kunt de wereld ook op talloze manieren voorstellen. Bovendien, wat tot de verbeelding spreekt, is om te zien hoe mensen dat bijvoorbeeld aan het eind van de 16e eeuw deden. He, toen waren ze al wel om Zuid-Amerika geweest, om Afrika geweest. He, ik zeg even bij, dit is altijd vanuit westers perspectief geredeneerd. Maar dan krijg je een wereldkaart zoals Plantium gemaakt heeft. Nou, dan zie je dus de continenten zoals wij die kennen daar wel op liggen. Maar nog in een vorm die eigenlijk heel raar is. En met een enorm continent aan de zuidkant van de planeet. En Australië dat ontbreekt.
En uit welke tijd is dat?
1590 ongeveer.
Heel vroeg.
Ja, is heel vroeg. Maar goed, tegelijkertijd, je herkent overduidelijk Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, Azië, Europa. Ja, ze hadden er wel toch een beeld van. En het klopt niet helemaal, maar ja, voor die tijd, met de middelen die ze toen hadden, vind ik het betrekkelijk accuraat.
Ja, want die informatie die ze daarvan kwamen, die kwam natuurlijk van de zeevaart, neem ik aan.
Ja, inderdaad.
Van alle tochten. Dus ze hadden ingetekend wat ze gezien hadden.
Ja, daar gingen mensen mee die specifiek waarnemingen daarvoor deden. Kijk, ze konden zich op de maan en de sterren enzovoort konden zich prima oriënteren. En vervolgens werd er dan aan land bepaalde metingen verricht en waarnemingen gedaan. En naarmate je meer van die gegevens hebt en je dat beter met elkaar kunt combineren, wordt dat kaartbeeld beter. Je zou denk ik wel eens een animatie kunnen maken van de vroegste wereldkaarten tot nu aan toe. En die zie je dan uiteindelijk steeds preciezer worden.
Ja, dan gaan we naar de volgende zaal. En dat is het koloniaal verleden.
Ja, dan stappen we Nederlands-Indië binnen. Was van meet af aan ook duidelijk dat we daar veel aandacht aan wilden besteden. Omdat dat het wingewest was in die tijd. Nederland heeft in de 19e eeuw ongelooflijk geprofiteerd van de exploitatie van die kolonie. Het cultuurstelsel, zoals dat in Nederlands-Indië werd onderhouden, heeft de staatskas geweldig veel opgeleverd. Nu kijken we daar toch een beetje anders naar. Ik ben niet iemand die graag vertelt hoe anderen moeten denken over wat ze zien. Dus ook in tentoonstellingsteksten ga ik kwalificaties graag uit de weg. Er was toch één geval van een kaart uit de eerste helft van de 19e eeuw, waar je dan de Indische archipel ziet en in kleur is aangegeven waar de Nederlanders het dan volgens hun zelf voor het zeggen hebben. Maar daar staat ook allemaal tekst op. En als je die tekst dan leest en daar staat kwalificatie over wat de Javaan eigenlijk voor een mens is, dan wordt het toch echt wel beschamend. Als je dan ziet staan, de Javaan is gedwee. Nou, gedwee vind ik al geen fijn woord, maar om dat min of meer paternalistisch over een hele bevolkingsgroep uit te werpen, dat vind ik pijnlijk om te lezen. En bovendien staat er dat die mensen eigenlijk van nature, laten we zeggen, niet bijzonder bruikbaar zijn, maar met de juiste benadering, opleiding, wel degelijk tot nuttige mensen op te kweken zijn. Goed gelovig, dat soort kwalificaties. Schaamteloos, achterloos, gewoon heel feitelijk bijna. En dan besef je wel, er is intussen wel echt heel veel veranderd.
Ja, maar dat komt dan uit de archieven tevoorschijn, hè, van hoe er toen gedacht werd.
Ja. Nou ja, kijk, je hebt daar vaag wel een beeld bij. Als je het zo letterlijk leest, dan schrik je toch.
Ja.
Dit was een geval voor mij dat ik dacht, oeh, dit is echt pijnlijk.
Hey, en wat is de relatie met wat wij eigenlijk allemaal kennen, de bosatlas?
Ik ben blij dat je dat vraagt. Van meet af aan dacht ik, er moet ook iets van herkenning in zitten.
Ja. Hey,
en ik zeg wel eens, de atlas van blauw is de beroemdste, maar de atlas van bos is het bekendste. Want die hebben we allemaal wel in onze vingers gehad. De eerste atlas van bos verschijnt in 1877. En wat nu in de winkel ligt, is de 56e druk. Dus dat boek is heel populair geweest en bestaat dus nog steeds. En in elke zaal ligt er één. Dus wie een soort van heel snel door de tentoonstelling wil rennen met een heel simpel concept, die kijkt gewoon naar 6 bosatlassen.
Ja, want die bosatlas, ik heb bijvoorbeeld eentje, een hele oude, van een hele vroege tijd. Ja, die is ook aan verandering onderhevig natuurlijk.
Precies, maar dat hebben we dus ook willen laten zien. In de zaal, de laatste zaal is de zaal Suriname. Daar zie je een bosatlas uit 1899, dat is de 15e druk. Dat is de eerste waar Suriname een eigen kaart krijgt. En daarvoor is het dan min of meer, is Suriname een bijkaartje op de kaart van Zuid-Amerika. Terwijl dat wel een kolonie was. Daar waren, nou in 1877 niet meer, maar er waren natuurlijk veel plantages geweest. Ook daar zijn gigantische winsten uit voortgevloeid voor de elite hier in Amsterdam of voor een paar plantage-eigenaren. En toch krijgt dat dan pas een eigen kaart, een zelfstandige kaart voor Suriname in de 15e druk. Dat is een verandering die ik significant vond. Een ander voorbeeld is een bosatlas uit 1947 van Indonesië. Daar wordt het land voor het eerst Indonesië genoemd. En dan zijn de politionele acties in volle gang. Sukarno roept onafhankelijkheid uit in 1945. Nederland erkent die onafhankelijkheid in 1949. Tussentijds wordt er gevochten en gedaan daar. Er komen tienduizenden mensen bij om. Aan de Nederlandse kant, maar veel meer aan de Indonesische kant. En dan noemen ze dat land dus daar voor het eerst Indonesië, terwijl de hoofdstad nog Batavia heet. Je ziet die mensen balanceren, aarzelen, kiezen. Ja, dat is een heel goed voorbeeld van een momentopname van zo'n atlas.
In de tentoonstelling werken jullie ook samen met kunstenaars. Er hangen dus een aantal kunstwerken. Hè. Het begint al meteen met een kunstwerk van Gert-Jan Kokker.
Ja, hij verwerkt kaartmateriaal in hele grote plastieken, ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. Wat hij in dit geval gedaan heeft, en dat heeft hij voor meerdere Europese steden gedaan, is alle kaarten uit de Tweede Wereldoorlog min of meer over elkaar gelegd. Dus dan krijg je op dezelfde schaal. Dus dan krijg je van Amsterdam je herkent meteen, dit zijn plattegronden van Amsterdam. Het beeld is een beetje blurry. Maar het maakt duidelijk, het zijn kaarten van de bezetter. Kaarten van de geallieerden, kaarten van verzetsmensen. En de pièce de résistance is een kaart die door Nederlandse ambtenaren is gemaakt. In 1941, de beruchte stippenkaart. Hè, waarbij elke stip symbool staat voor 10 Joden. En daar staat ook gemarkeerd waar die stippen in de stad zich bevinden. Dus min of meer de antisemitische nazi's kregen op een presenteerblaadje een overzicht aangereikt van waar Joodse mensen woonden in de stad. Nou, dat is eigenlijk heel erg aangrijpend. En dit is een heel goed voorbeeld van een kaart die weliswaar feitelijke informatie bevat en toch een geweldige, dramatische en historische lading heeft.
Ja, en als je goed kijkt, zie je ook andere stukken van Amsterdam die weer voor het verzet of voor de geallieerden van belang waren. Ja. Oftewel, waar welke fabrieken waren.
Aan het eind van de tentoonstelling is dan werk van Remy Jungerman te zien. Dat is een Surinaamse kunstenaar. Die hebben we eigenlijk gevraagd om iets nieuws te maken. Dat is een kunstwerk waarmee hij reflecteert op een grote kaart van Alexander de Lavaux uit de eerste helft van de 18e eeuw. Een heel groot ding. Hebben wij in losse bladen daar ook aan de muur gehangen. En het werk van Remy reageert daar min of meer op. Misschien niet voor iedereen meteen herkenbaar, maar wel duidelijk met een link naar een persoonlijke actualiteit voor hem als kunstenaar en als oorspronkelijke afstammeling van Marons.
Ja, nou ja, en zo zijn er nog twee andere kunstenaars die hier ook hangen. Jan Rothuizen met zijn zachte atlas.
Ja, ja.
Nou, ik vraag iedereen om daar gewoon naar te kijken wat dat dan is. Ja. En vanaf april wordt het aangevuld met werken van, ja, moet je misschien even helpen, Kizi.
Ja.
Oké, okay. Nou, dat hangt er nog niet. Komt nog in april. In ieder geval. Belangrijk is wel, denk ik, in deze tentoonstelling dat jullie ook samengewerkt hebben met TomTom onder andere.
Zo is het. Kijk, ik denk de kracht van en de reputatie van onze collectie zit in het historische element. Voor deze tentoonstelling wilden wij die wel doortrekken naar de actualiteit. We hebben al vaker met TomTom gewerkt. Ik zeg schertsend wel eens wat vader en zoon blauw waren in de 17e eeuw voor de cartografie vanuit Amsterdam, wereldwijd. Dat is TomTom in de 21e eeuw voor de cartografie wereldwijd vanuit Amsterdam. Hoe anders dat eruit ziet is op zich natuurlijk wel heel fascinerend en hoe anders dat werkt. Tegelijkertijd roept het ook herkenning op, omdat we natuurlijk allemaal nu dit soort applicaties op onze telefoon hebben en bij elke soort van toepassing dit soort cartografische informatie gebruikt wordt.
Ja, want hier wordt eigenlijk het heden van de cartografie getoond en ook de toekomst. Er is hier een zaal, even apart van de tentoonstelling, waar een film wordt getoond, waar jij overigens ook in voorkomt. En een aantal mensen die...
Technical engineers van TomTom die daar nu mee werken.
Ja. Ja. En die ons schetsen hoe dit in de toekomst eruit gaat zien.
Ja, ja. Nou ja, dat toekomst is natuurlijk altijd spannend. Je kijkt ernaar en je laat je er een beetje door inpakken. En dat vind ik op zich ook wel mooi. Aan de andere kant, als je beseft dat bijvoorbeeld als dit echt optimaal zou werken en dat je daarmee dan zou een aantal verkeersongelukken met tientallen procenten zou kunnen verminderen op de wereld, dat is nogal wat. Dat gaat echt om tienduizenden mensenlevens per jaar. En dat is echt super relevant natuurlijk.
Ja. En daar kan iedereen hier komen kijken in het Allard Pierson in de zaal. Eventjes, ja, dat heb ik jou eerder gevraagd, maar even voor de studio. Ja, ik vind het wel intrigerend. De kaarten die zitten in het depot, hè, dat is best wel moeilijk om dat goed te bewaren voor over honderden jaren. Dat moet je goed conserveren. Maar hoe zal dat nou met de kaart in de toekomst zijn?
Zullen we die vraag ook aan de toekomstige generatie overlaten?
Nou, oké, dat is goed.
Nee, ja. Je hebt helemaal gelijk. Dat dit een probleem is, dat weten we in ieder geval heel goed. En de ervaring leert dat als mensen weten dat iets een heel groot probleem is, dan gaan ze een oplossing zoeken. En die zal er op een keer ook wel komen. Kijk, we hebben nu al in ieder geval het gat van, laten we zeggen, de jaren 80, 90. Met allerlei floppies en andere geluidsdragers waar we gewoon helemaal niet meer bij kunnen. Mensen die nu dus allerlei slimmigheid zitten te ontwikkelen, die nemen dat besef alvast in hun plannenmakerij mee. En dat vind ik dan wel weer een beetje geruststellend.
Oké, nou, dat is fijn. Nou, dankjewel Reinder. Jij gaat nu verder met je studenten om de tentoonstelling te laten zien. Ik zou iedereen aanraden om hier te komen kijken in het Allard Pierson naar de tentoonstelling Open Kaart van Atlas tot Street Map.
Nog tot 16 juli 2023.
Oké. Okay.
Van harte welkom.
Oké. Okay. Nou, dankjewel.
Dankjewel.
En dan gaan wij verder met Daria Tamina.
Tuminas.
Tuminas, sorry. Dat is altijd moeilijk. Terwijl er misschien nu wat gestrommel zal zijn, maar daar komen we wel overheen. We're going to talk in English, because that's more convenient to you, but you understand Dutch, so that's good too. You could understand what Reiner was telling, no?
Yes, absolutely.
Okay. Well, it was interesting. We are going to talk about the exhibition in Foam, the photo museum, about the artist Lebohang Kanye. Do I speak it?
Lebohang Kanye.
Okay, yeah. not so bad. First about you. You are the guest curator of the. You are a guest curator of the Foam Museum and composer of the exposition. What is it? The only thing you do, or you do more things?
Yes, indeed, I was invited on the basis of guest curatorship for this specific project. So it was actually a great honor to work with Lebohang and also the whole team of Foam, which was fantastic. And that also means that it was one-time assignment. And indeed, next to that, I'm busy with other mostly curatorial projects. Namely, I work at Photodoc, which is also a photography institution based in Utrecht. And there I prepare, starting from 2019, I prepare the kind of artistic programming and exhibitions. And at the same time, I also, just very recently in December last year, co-founded together with my colleagues, Agata Bar and Jenny Smyszynski, a foundation, Growing Pains.
Growing Pains.
Yes.
Okay.
Yes, and it works with on the overlap between artist books, photo books, and books made with a child in mind, but dealing with relevant social matters. And now we are working with five Ukrainian artists based in Amsterdam or in the Netherlands, larger. So that's what I do. I combine different hats.
Yeah, that's interesting. And I understood that you first the purpose is to make books first of all, and then probably also exhibitions of that Growing Pains foundation.
Yes, indeed. Well, we see ourselves as a multi-platform foundation, so that means that every project exists across a few platforms. One of them is a book, and another exhibition, and yet another is multiple kinds of activations of the book or of the project, workshops, maybe some performative acts or readings, etc. So we try to work across all these platforms. But yes, in the core of it is a book, maybe because we are all very passionate about printed matter and all have background in the photo books or artist books and publications.
Okay, thank you. That's interesting. We're going to Lebohang Kanye. Why does she have an exhibition in Foam? What is the Why?
Yeah, there was a very good occasion. Mm-hmm. She won in 2022 Paul Hoof Award, which is quite an established award that was set up by FOAM in 2007.
Yeah, the Paul Hoof Award.
Yes.
Okay.
Yes, exactly. And it's an award for artists who are somewhere in the middle of their career. They have established their artistic visual voice and signature. They have already made some impact in the photographic scene, and they deal with urgent matters of today and react on reality, but it also stretches kind of across different genres of photography. So it could be a documentary work, or it could be artistic independent work, or it could be even fashion. But the main criteria is the impact of the work and uniqueness in the artistic field of photography. And once a year there's a jury gathering and selecting one artist, usually out of 100, 120 applications.
A lot, yeah.
Yes, quite a lot. And there's a very well also selected network of about 30 different nominators who are based in different areas of the world, and all nominate artists. So in the end, this group of 100, 120 artists from which a selection is made is super strong and represents the globe more or less. And so last year, Le Bohan won the award, and that's why she's having a solo exhibition. That's one of the consequences of that win, alongside with also the financial prize, which was 20,000 euro, and kind of supporting her practice and her further work.
Yeah, because Le Bohan, maybe you can talk a little bit more about her, who she is. She's not so old, huh?
No, she was born in 1990, and she's turning 33 in summer. And she's based in Johannesburg in South Africa, and she was born and raised in Gatlehorn, which is a township in the east to Johannesburg. And she's a fantastic artist, I think, who works who started to work with photography, but in fact before that she was also interested in theater performance, and you can see that returning in her work, in her photographic work as well. And she's also very interested in oral narratives, in storytelling, in familial history, and also larger. Larger history, how familial and personal private histories are embedded into the larger context and larger traumas as well.
So she's an artist. She comes from photography, because it's also a photographic exhibition, but she uses other aspects of artistry, actually, is what I think, what you tell me. And we're going to talk about the exposure in FOAM. And but she is based in Johannesburg, South Africa. She has a studio there, you told me, and she works with other people also.
Yes. She did her study already quite a long time ago at the Market Photo Workshop, and then also at the moment, actually, she's also doing the master's, and where she focuses master's program at university, where she focuses on diretto, which is an oral tradition of narratives, or actually songs, poems, where a clan name is praised. So she's focusing her master's. It's a theoretical work.
I don't understand that well. What kind of oral?
It's called the diretto,
and diretto.
It is a type of poetry or songs.
Poetry,
That's appraising a clan's name and a clan's history.
And what's a clan? Sorry.
kind of a larger familial group.
Okay.
That's a family, but on a larger scale.
Okay.
In South Africa, for black South Africans, there were not so many ways to record their history, or it was recorded for them by colonial powers, so it was also distorted, and these oral traditions, and specifically this songs that were and or poetry that was praising the family is a very important part of keeping the track record of people, of culture.
Culture and, yeah. And history also.
Yeah.
Of the larger family then.
Yeah, indeed. And that's what she's also finalizing right now. In fact, next to her very busy artistic practice. But I'm quite astonished by how she's going in depth, in the theoretical depth, and I read part of the master's that she sent me.
Okay.
And she goes in quite some depth of understanding this oral tradition, and it's quite interesting because her work is very visual, but it is based on stories. It is based on what she collects in multiple interviews across the country from her family members. So they tell her how their life was also during apartheid period, or in the aftermath of it, or now. But she very carefully collects those interviews and stories and bases her visual work on them. So
yeah, that's what she does. Eh? She that's what she's not only a photographer. She combines it with the stories. Then, and you can see that also in the exhibition, how she does that.
Yes. Well, she translates them into the visual works, so you cannot read them as directly as a story, as if you were reading a book, of course. But you can, if you are a careful looker, you can reconstruct some of the realities in the visual works. Yes, and of course there are always introduction texts next to the work, so you also can get a hint on the what it's about.
Yeah, it's based on stories. You get some background information, but the stories are not told there. You have to make them yourself.
Yes,
in the exhibition.
Actually, we talked a lot with Lebohan about it, and that's true. She preferred, it's her source material. It's what she stands on. It's her grounds, but then the actual work is visual, so she translates the stories into the visual stories, let's say. So it would be maybe a bit tautological to have both present. But maybe I should mention that she doesn't only collect the stories, but also photographs from family albums, from family collections. And that's also a very important source material, because then she also uses them in her installations, and also, same as the stories, same as the words, she kind of translates them into the next forms, and they serve as a kind of material that she uses in her constructions.
Yeah, well, that's interesting, because this podcast is named Wie wat bewaart, mm-hmm. Who keeps something, and she looks for things who were kept in the family, in the larger family, and uses them again.
Yes, that's true.
Well, that's interesting. But because if we go to the exhibition, what can we see there? How does she make these stories into something you can see?
Mm-hmm.
Maybe we go to the first area.
To the first room.
Yeah, first room.
Let's enter the first room.
So. Yeah.
In total, there are four, by the way. And you enter with a work that is called Mahaka Medzivatora from 2018. And I think it's quite a good work to introduce her practice, because Well, first of all, it's called, if you translate it from Sesotho, one of the 11...
It's a Sesotho language?
Yes, a Sesotho language, one of 11 official languages in South Africa. And if you translate it, then it means a lighthouse keeper. Mm-hmm. And actually, Kanye, her surname also means, translates as light. I think it's a work about herself and her family, and also the life during apartheid period, where families were divided and where men had to work in the cities and live in mostly men-populated hostels, while women had to stay with families in rural home land, and basically families were divided artificially. And you can see that in the installation. You can see basically three scenes. In a farmland and in a township, each scene recreates a family situation or scene where one is on the farm and you can see cows and you can see the aunt of Lebohan and who was becoming a bride, and actually the cows were given by the family of her future husband on the wedding day. So actually she was telling this story with a lot of pride. So you see a bit of references to this story in the scene. And the other scene is scenes represent the township, outside and inside a township. And what do I mean by a scene? A scene is basically an installation constructed out of separate pictures that Lebohan found in photo albums of her relatives, and pictures that she took herself also during her trips and in the surroundings. So it's kind of a recreation of a story on one hand, but also a recreation of this divide between family members and the move to the city as well.
And it's three-dimensional, eh?
Yeah. So the pictures are standing on some sort of stands, wooden stands, and they are quite spacious, and they occupy the first big room, and you can also go through them and feel yourself also maybe a little bit
part
of the story, but also it's quite spacious and voluminous, and the idea is also to reminiscent the busy streets of Katlehong and this kind of forced intimacy that was present there.
Katlehong is a city where they live.
It's a township to the east of Johannesburg.
Okay, and,
yeah,
that's where they lived.
Yeah. So it reminds a bit this township structure, and you're a little bit entering this intimate environment of families.
Okay, and then we go to the second room. Mm-hmm. What do we see there?
In the second room, we see something quite opposite. In the first, there was almost like a scenery set up. In the second, we zoom in on portraits of some of her family members. But these portraits are very special. They are actually patchworks.
They are not photos. They're patchwork. They get with the needle and thread.
Yes, indeed, and some glue too. But what is a photo? A photograph? Where is it? Is it in a negative? Is it in a digital file? Is it in the print? Is it on your phone? Or where can you catch the photograph? That's another question. So I think she catches a photograph in the patchwork.
Yeah. Because it's based on a photograph.
Yes, indeed. So every patchwork, there are five large scale patchworks. They're quite big, and they are made on the basis of photographic portraits of her family members, and those photographic portraits, they also come from this collection of images she gathered during her many field trips. And it looks almost like a gallery of honor with huge figures on huge pieces, and they look quite monumental, and they all are isolated as well. In the original photographs, sometimes they come from a group picture
family
or from
picture,
a
yeah.
family picture or from a studio portrait with floral background or something like this. But she isolates the figures and just brings them into this neutral kind of background. You can also call it negative space, perhaps. And the name of the work, Masibetsi Vatiriti, is called, or if we translate it, it's the work of shadows. But Diriti is also coming from the word that is more multidimensional than English shadows. It also means void. It also means absence. It also means negative space, for example. And I think Lebohan talks in this work about this loss of cultures, loss of languages, loss of family names, of people. But at the same time, perhaps she talks about the possibility to fill the gaps and from within this negative space, from within this void. And that's what you feel a bit in the space. These figures, they kind of come out of the void a bit.
All right. Also black and white, no?
Yes. Well, there I would say gray with gray with gray of
black
different
and black and white and all the great things between them. Yes,
yes,
that's true.
Exactly.
Yeah. Mm. Okay, and then we go to the third room, or upstairs, I think. Mm-hmm. You have to go upstairs. That's the third room. What's one of her first expositions, I think, or what she did, but. Well, that's very interesting and goes back to a traumatic experience of herself, no?
Yes, indeed. And as opposed to the previous room, which is the newest work, which is still actually developing, this one is one of the first ones made in 2013. And it originates from, indeed, as you say, a traumatic experience of loss, of losing her mother in 2010, Elisa Timakatso Kanye. And then she started to live in the house in Katlehon together with her grandmother, Maria Kanye, and also Chipito, her younger sister, who was 12 at the time, and Lebohan was 20. So the project became a way to process this grief, process this loss. If you can ever, I don't know if one can ever do that.
Yeah.
But what she actually did, and what do you see in the room? So in the room you see a series of photographs, and here she catches a photograph in maybe a more expected way of what people expect a photograph to be. So these are prints in frames, quite intimate, small format prints. And you can see in some of them the pictures of Lebohan herself dressed as her mother in clothing that she preserved from her mother. And in other pictures you see actually the photographs of her mother in this clothing, in these positions that she recreated. And also she inserts herself in via Photoshop into this archival picture too. So basically you see Lebohan as the ghost of her own yeah. mother in this picture.
Yeah, or together with her mother in
together,
the picture.
Yeah, and together as well.
Yeah, well, that's interesting. If you know the story behind it, yeah, that's mm-hmm. true. Then we go to the next room. That's also different. Mm-hmm. I mean, in terms of what you see. What do you see?
Yes, it's a video work called Shadows of Rememory. And it's a video. It's animated film, in fact, that is also based on photography and research Lebahan made in the newer Bethesda, which is a place where she went and she met local people and talked with them, made photographs. But what she was doing there? She was researching the writings of a playwright, Atol Fugard, there, and he worked there on the play, The Road to Mecca.
The Road to Mecca, that's a play.
Yeah.
And she researched that play, or the place where it came from.
Yes, exactly. And the inspirations of this place and of the novel, and also, of the play, and also of another play, The Train Driver. So in the video, what you see are recreations of the scenes that refer back to these two plays.
These are South African plays.
Yes, okay. indeed. And you see recreations from some of the sceneries, but impacted by the stories also that local people told her and the photographs she made there. And the scenes, just to give an example, include something like a story from the train driver, who was a white train driver who by accident killed a black South African woman who jumped right in front of his train together with her kids out
with
of poverty.
Oh, wow.
Yeah, so it's quite quite a harsh story that starts the play, The Train Driver, and then Lebahan also kind of refers back to this traumatic story, and the same she does with a few other scenes, and you can see it in the video work.
Yeah, so it's an animated film, actually a short one.
Yeah.
Okay. Well, thank you, Daria. We are at the end of the podcast. In de volgende tentoonstelling van mij hebben we de tentoonstelling ook weer over foam. Ook een Zuid-Afrikaanse fotograaf, Ernest Kool. Heel interessant. En over een tentoonstelling in Nemo de Studio over energy junkies. Met dank aan Reinder en Daria voor dit interview. De tentoonstelling Openkaart van Atlas tot Streetmap is te zien tot 16 juli 2023 in het Albert Pierson. De tentoonstelling Lebohang Kanye, I've Come to Take You Home, is te zien in het Fotomuseum FOM tot 21 mei 2023. Dit was Wie Wat Bewaart voor deze week. Elke vier weken gepresenteerd door Jeroen de Vries. Met dank aan de gasten van vandaag, Reinder Storm en Daria Tuminas. Techniek, Abe Ipping.